Well, I trust you had a good lunch and some good fellowship.
Ik vertrouw dat u een goede lunch achter de rug hebt en fijne gemeenschap. Dank u wel.
I sat down and Gerard said, "Well, did you get some rest?"
Toen ik daar zat, vroeg Gerard mij of ik wat geslapen had.
And I said, "No, I was hoping to get some while we were preaching."
Dus ik heb gezegd, nee, ik heb nu niet geslapen, maar ik hoop zo meteen als we gaan prediken wat te kunnen slapen.
I said, I'll have us bow our heads for a moment of silence.
Ik zeg, we gaan straks voorstellen dat we een tijd ons hoofd buigen in stilte voor de Heer.
And then take about 20 minutes.
En dat ongeveer 20 minuten laten duren.
Okay.
Kunnen wij even rusten.
Let's. It's enough of that, huh? Let's turn to the Gospel of John, chapter 15.
Laten we terugkeren naar het Johannes Evangelie, hoofdstuk 15.
No, it's good right there. Praise God. Just want to get a good look at everybody. let's just begin. Let's just read verse 1.
Laten we beginnen door te lezen met uit vers 1.
I'm the vine, and my Father is the vine dresser.
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
Now remember how we've been discussing this subject so far.
Herinnert u dat wat wij dit onderwerp besproken hebben zover?
We've been seeing it in light of the great harvest.
We hebben dit onderwerp gezien in het licht van de grote oogst.
And seeing it in light of the end times.
We hebben het gezien in het licht van de eindtijd.
And seeing it from the heart of the purpose of God.
En we hebben het gezien vanuit het hart en het doel wat God heeft.
So we can assume that the purpose of God in the last days.
Daarom kunnen we begrijpen dat het doel wat God heeft in deze laatste dagen.
Is not earthquakes.
Is dus niet aardbevingen.
They may happen.
Dat zijn dingen die gebeuren.
There may be floods.
Er zullen ook overstromingen zijn.
There may be disasters.
Er zijn allerlei rampen.
But God the Father is like a farmer.
Maar God de Vader is als een landman.
Or as it says here, a vine dresser.
Of zoals het hier staat, een wijngaardenier.
His purpose is fruit.
Zijn doel is vrucht.
His purpose is Christ out of us.
Zijn doel is Christus dat naar buiten komt bij ons, eruit komt.
Because he's a farmer.
Omdat hij een landman is.
That was his purpose when he started this thing.
Dat was zijn doel toen hij begon met deze.
He put seed in the ground.
Hij deed zaad in de grond.
He put Christ in each of us.
Hij deed Christus wonen in ieder van ons.
And he had a clear purpose in mind.
En hij, daarbij had hij een hele duidelijk doel in gedachten.
So any of these other things, while they may happen.
Ook al die alle andere dingen zullen wel gebeuren.
They're not his purpose.
Maar dat is niet het doel.
His purpose is Christ.
Zijn doel is Christus.
And it's not just Christ above.
En het is ook niet alleen Christus daarboven.
It's Christ in you, the hope of glory.
Het is Christus in u, de hoop der heerlijkheid.
And so we don't really have anything to fear if our purpose is the same as his purpose.
We hebben niets te vrezen als ons doel hetzelfde is als Gods doel, als zijn doel.
While there are people studying end time events.
Er zijn mensen die de eindtijdtheologie bestuderen.
And they look at all of the disasters.
En ze kijken naar al die rampen die gaan gebeuren.
And they say, look, it's proof that we're in the end times.
En dan zeggen ze, kijk, hier hebben we het bewijs dat we in de eindtijd zijn.
It's not proof that it's the end of the harvest.
Dat is nog geen bewijs dat het ook het einde van de oogst, het einde van de tijd de oogst is.
For example.
Voor bijvoorbeeld.
Or in Spanish, por ejemplo. Sorry.
Mijn voorbeeld.
It is muy amable, yes. Imagine a farmer having a big field.
Stelt u zich voor, een boer heeft een groot veld.
And there's a river beside the field.
En daar loopt een rivier langs dat landbouwgrond.
And he plants all of his seeds.
En hij heeft al zijn zaadjes netjes geplant.
And the time of the harvest comes.
En dan komt de tijd van de oogst.
But over here this river begins to flood.
En dan die rivier die gaat overstromen.
It doesn't flood his field.
Het overstroomt niet zijn veld.
It just overflows the banks.
Maar alleen dus de rivieroevers.
It tears up a bridge.
En er gaat een brug tegen de vlakte, sleept die mee in zijn stroom.
It takes houses away.
Het neemt in de stroom huizen mee.
But the farmer has a purpose.
Maar nog steeds heeft de landbouwer een doel.
He never leaves that purpose.
En hij geeft ook nimmer op.
He doesn't walk. He doesn't walk away from his field.
Hij loopt niet weg uit zijn veld.
And say, "Oh, look."
Hij zegt, "Oh, kijk eens hier."
This is the end of the harvest.
Dit is nou de oogst, het einde.
Looking at the flood.
Terwijl hij naar de overstroming staat te kijken.
The flood is not the end of the harvest.
De overstroming is niet het einde van zijn oogst.
The fruit in his field is the end of the harvest.
Maar de vrucht in zijn veld is het einde van zijn oogst.
How does the farmer know when the end of the harvest has come?
Wanneer weet een boer wanneer de tijd rijp is om te oogsten, wanneer het einde daar is?
When the floods come?
Wanneer de vloed overstroomt, is dat de tijd?
Oh, the earthquakes.
Of als de aardbevingen komen?
When the fruit comes.
Wanneer de vrucht heeft ingezet.
That's when he knows.
Dan weet hij dat de oogst is gekomen.
The end is come.
Het einde is daar dan.
I have reached my purpose.
Ik heb mijn doel bereikt.
But now the farmer doesn't lose focus.
De boer verliest niet zijn doel uit oog.
Is that clear?
Good Finally job. It was clear.
Good job. Good enough. But we do.
Maar wij doen het vaak. Wij verliezen het uit oog.
He points us to the scriptures.
Hij wijst ons op de schriften.
And he says, I am the vine.
En hij zegt ons, ik ben de ware wijnstok.
And you are the branch.
En u bent de ranken.
And I want you to bring forth fruit.
En ik wil dat u vrucht voortbrengt.
And so we hold on to that for a little while.
En dan houden we heel krampachtig vast voor een tijdje.
And then a flood happens over here.
En dan komt er een overstroming.
And we sort of walk off.
En dan lopen we daar weg en daarheen.
And somebody says, oh, this is a sign of the end.
En dan zegt iemand, dit is typisch een teken van de eindtijd.
And we go look at it.
En dan gaan we ernaar staan kijken.
Oh, this is terrible.
En dan zeggen we, oh, dit is verschrikkelijk.
It's the end.
En nu komt het einde.
And we leave the true purpose of God.
En we wenden ons dan af van het ware doel wat God heeft.
We focus on something other than Christ.
En we hebben onze zicht dan op iets anders dan op Christus zelf.
That's a shame all by itself.
En dat is natuurlijk een schande.
Amen. Because we've left our first love.
Want we hebben onze eerste liefde dan verlaten.
We've left his purpose.
We hebben zijn doel verlaten.
And we found something more interesting.
En we vinden dan kennelijk iets wat ons meer interesseert.
Is it more interesting?
Is het iets wat ons meer bezig kan houden, interesseert?
To some people.
Belangrijk is voor ons.
To some people it is.
En voor sommige mensen is het zo.
But not to the vine dresser.
Maar niet voor de wijngaardenier.
Not to the farmer.
Niet aan de landman.
He will not be distracted by the floods.
Hij wordt niet afgeleid door alle overstromingen.
He will not be distracted by the earthquakes.
Hij wordt niet afgeleid door alle aardbevingen die er plaatsvinden.
He will not be distracted by the banking system.
Hij wordt niet afgeleid door het banksysteem wat wankelt.
Because he has one thing in his heart.
Omdat hij maar één ding, één doel heeft in zijn hart.
He wants Christ.
Hij wil Christus zien.
He wants Christ coming out of his body.
Hij wil Christus geopenbaard, gemanifesteerd in zijn lichaam.
He wants fruit.
Hij wil vrucht.
He wants Christ bringing forth the fruits of the nature of God in us.
Hij wil dat Christus de vruchten van de natuur van God voortbrengt in ons.
Is that clear why we took so much time in the first session to show this difference about the end time and the harvest?
Is dit duidelijk? Want we hebben zoveel tijd genomen in de eerste boodschap om het verschil te laten zien tussen de eindtijd en de oogst.
So, as we ended last session.
Zoals we de afgelopen morgen samenkomst zijn geëindigd.
We talked about the difference between the branch and the vine.
En hebben we dus het verschil gezien tussen de wijnstok en de rank.
And we mentioned limitations.
En we hebben toen gesproken over de beperkingen.
That he has all fullness.
Dat hij alle volheid bezit.
No restrictions.
Dat er geen beperkingen zijn in hem.
But we're branches.
Maar wij zijn de ranken.
What is the thing that limits us from having his fullness come out of us?
En wat is het dat ons beperkt om in die volheid van hem te leven, binnen te gaan?
Think about it.
Denkt u daar eens over na.
Fíjense. Sorry, if I've got the Spanish guy, I'll give him some stuff here. And that is, there's one thing, one, only one thing that will keep a branch from not having the complete fullness of the vine.
Er is één ding, echt één ding, wat een rank weerhoudt om die volheid die er is in die wijnstok niet te bezitten.
What is it? Now we, if we... Separation, or even something a little more than that, but yes, yes.
Afscheiding, zegt onze broeder, datgene wat ons scheidt van Christus.
If we stay with the scriptures here,
als we blijven in wat er hier geschreven staat,
if we only try to see what these scriptures are telling us in this situation,
als we dus binnen dit onderwerp in de schriftplaatsen blijven die voor ons liggen,
then there's only one thing that.
Dan is daar dus één ding wat genoemd wordt.
And that is the size of the connection between the branch and the vine. The size of the connection.
De grootte tussen van de verbinding tussen de rank en de wijnstok.
Does that make sense? If it's very small, what do you get?
Als het heel klein is, wat gebeurt er dan?
Very little of the life of the vine can come into that branch.
Dan kan heel weinig van het leven wat er in de wijnstok is doorvloeien in de rank.
The larger it gets,
de groter die verbinding
the
is,
more Jesus.
Meer van de Jezus kan in de rank vloeien.
The more life of the vine is in the branch.
Meer van het leven wat in de wijnstok is kan dan in de rank komen.
That's what this chapter is about.
Dat is waar dit hoofdstuk over gaat.
It's not about Christian ethics.
Het gaat niet over christelijke ethiek.
Or Christian ways of doing things.
Of een christelijke manier om iets te doen.
If that were the case.
Als dat het geval zou zijn.
Then Jesus would say, here is your problem.
Dan zou de Heer Jezus gezegd hebben, hier is het probleem van u.
Branch, you do not pray enough.
Rank, u bidt niet lang genoeg.
But that's not what this is talking about.
Maar dat staat hier niet.
It doesn't mention prayer in that sense.
In dit gedeelte wordt het gebed niet genoemd.
It mentions the life of the vine coming in and filling up the branch.
Het gaat om het leven van de wijnstok wat het leven van de rank vervult.
Jesus didn't say, read the Bible more.
De Heer Jezus zei hier niet, lees uw Bijbel vaker.
Although that's a good idea.
Hoewel dat natuurlijk een heel goede zaak is.
Amen. Pray more.
Of bid meer.
It's a good idea.
Een hele goede zaak.
But there is no guarantee that praying more, reading your Bible more, is going to be the open the channel for more of Christ.
En zo is niet het meer lezen van je Bijbel of het meer bidden een garantie dat de hoeveelheid leven van de Heer Jezus in u zal vloeien. Meer van het leven van de Heer Jezus in u zal vloeien.
For example.
Bijvoorbeeld.
If you prayed more.
Als u meer bidt.
But you prayed like what I'm about to show you.
Maar als u dan bidt zoals ik u nu zo meteen ga voordoen.
It may not help at all.
Dan zal het helemaal geen effect hebben.
So you say, okay, I'm a Christian.
U zegt, ik ben een christen.
I am going to pray more.
Ik ga nu mijn best doen om meer te bidden.
Oh Lord.
Oh Heer.
Give me a nicer bicycle.
Geef mij een mooie fiets. Een mooiere fiets.
Give me more money in the bank.
En geef me ook wat meer geld op de bank.
Give me a bank.
Geef me überhaupt een bank.
Just give me the whole bank. Those don't open you up to Christ.
Dat zal u niet verder open doen gaan voor Christus.
Even many of the prayers that we pray are not opening us more to Christ.
Zelfs de gebeden die wij bidden zijn vaak niet de gebeden die ons meer openen voor Christus.
But there is a good prayer.
Maar het is op zichzelf misschien wel een goed gebed.
Oh Lord.
Oh Heer.
I want to be a channel of your life.
Ik wil een kanaal zijn van uw leven.
Not just me being better.
Niet dat ik verbeterd word of beter word.
But that you would fill me more than ever before.
Maar dat u mij kunt vullen met uzelf meer dan ooit tevoren.
Now you remember John the Baptist said that.
U herinnert zich dat Johannes de Doper dat gezegd heeft.
Here's his words.
Hier zijn zijn woorden.
He must increase.
Hij moet meer worden.
And I must decrease.
En ik moet minder worden.
Amen. You see? You see? I better not jump ahead. I had a thought, but better find out where I'm at here. All right. So Jesus says in verse 4, abide in me and I in you.
In vers 4 zegt de Heer Jezus, blijf in mij en ik in u.
Okay. So what does that mean?
Wat betekent dat dan?
I mean in practical terms.
Ik bedoel het gewoon praktisch.
Not spiritual.
Niet in de geestelijke zin.
You know, he can say, abide in me.
Hij kan zeggen, blijf in mij.
And we say, yes, Lord.
En dan zeggen we, ja, Heer, natuurlijk, dat willen we.
And be sincere.
En we zijn nog oprecht.
But not have a clue what that means.
Maar geen idee hebben van wat dat betekent en hoe dat moet.
Do you understand what I'm saying?
Begrijpt u wat ik bedoel?
You can be sincere.
Je kunt oprecht zijn.
And be sincerely wrong.
En oprecht verkeerd zijn. Het mis hebben.
It's possible.
Dat is mogelijk.
We want to know what Jesus means, not just what he says.
We willen weten wat de Heer Jezus bedoeld heeft hier, niet alleen dat hij het gezegd heeft.
So when he says abide in me,
als hij zegt blijf in mij,
that relates to the connection.
Dat heeft te maken met de verbinding.
Abide in me.
Blijf in mij.
That's where the branch is connecting to the vine.
Dat is waar de rank samenkomt, één is met de wijnstok.
And when he says, I will abide in you, what does that mean?
En als hij zegt, ik blijf in u, wat betekent dat dan?
We could take it out of the context here.
We kunnen het hier in de context lezen en eruit halen.
And say, every day I believe I'm a Christian.
Elke dag geloof ik dat ik een christen ben.
And believe that. That's what it means to abide in the vine.
En dan kunnen we geloven dat dat betekent om te blijven in de wijnstok.
But that is not what he's saying.
Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier zegt.
Jesus is being very clear here.
De Heer Jezus is heel duidelijk hier.
And he's using this example.
En hij gebruikt dit voorbeeld.
And this example is to abide in me is to make sure that you are connected to me. Go ahead and say that.
Blijven in mij betekent dat u zeker weet dat u voortdurend verbonden bent met de wijnstok.
In such a way.
In zo'n manier.
That I am living in you. I am coming in you and living in you.
Dat Heer Jezus leeft in u. In uitkomt in u.
So that's to abide in him is for him to abide in us.
Dus het blijven in hem betekent voor hem dat hij ook blijft in ons.
So let's say that this connection is a commitment of your heart.
Laten we zeggen dat deze verbondenheid een toewijding is van uw hart.
Lord, I'm connecting to you now.
Heer, ik verbind mijzelf, ik ben verbonden met u nu.
And I'm connecting in this way.
En ik ben met u verbonden, één met u in, op deze manier.
I don't just want to be a good Christian.
Ik wil niet alleen maar mijn best doen om een goed christen te zijn.
I don't want to just be committed.
Ik wil niet alleen maar toegewijd zijn.
I want Jesus to live in me.
Ik wil dat de Heer Jezus zich uitleeft, leeft in mij.
And I am going to live so that that can come about.
En ik wil zo leven dat dat gebeuren kan, dat geschieden kan.
And I'm going to pray so that can come about.
Ik ga zo bidden dat dat geschieden kan in mijn leven.
And I'm connecting to you in that way.
En zo wil ik met u verbonden zijn, op deze wijze.
Now, how is that practical?
En hoe werkt dat nou praktisch uit?
Well, it is, for example, we could pray this way.
Bijvoorbeeld, we kunnen zo bidden.
Lord, make me more loving.
Heer, maak me meer, dat ik meer liefde heb.
Make me more patient.
Heer, maak mij meer geduldig.
Okay. That kind of prayer is not connecting to him as the vine.
Zo'n gebed verbindt niet de rank met de wijnstok.
You could be separate and pray that prayer.
Je kunt zelfs gescheiden zijn en ook zo'n gebed bidden.
If I had certain powers to make someone more loving or more patient,
als ik krachten zou bezitten om iemand meer liefdevol te doen zijn of iemand meer geduldig te doen zijn,
I could stand over here.
Dan kan ik daar hier staan.
Far enough where I can't touch him.
Hè, ver genoeg van hem af zodat ik hem niet kan aanraken.
And he could say, would you make me more loving or more patient?
Dan zou ik hem kunnen vragen, wilt u mij meer liefdevol maken of meer geduldig?
And I could say, yes.
Dan kan hij zeggen, ja, dat kan ik.
Bring.
En dan komt er iets uit zijn handen. Kan ik al,
And then he goes, oh, thank you, Randy.
En dan zou ik dus ongeveer zoiets zeggen van, nou, geweldig, dank u wel, Randy, nou ben ik.
But Jesus is not a wizard.
Maar de Heer is geen tovenaar.
He's a vine.
Hij is de wijnstok.
Think about it.
Denkt u daar eens over na.
We pray as if he's far away.
Vaak bidden we nog alsof hij ver weg is.
We pray as if we're not one.
We bidden alsof we niet één gemaakt zijn.
Here's how we should pray.
Zo moeten we bidden.
Lord, I have no capacity in myself to be more patient.
Heer, er is in mij geen capaciteit om meer geduldig te zijn dan ik ben.
I have no capacity to be more loving.
Er is in mij geen capaciteit meer om meer liefdevol te zijn dan ik nu ben.
That's your fruit.
Dat is alleen maar uw vrucht.
You know, the fruit of the spirit, love, joy, peace, gentleness.
De vrucht van de geest, liefde.
That's not my fruit.
Dat is niet mijn vrucht.
That's your fruit.
Dat is uw vrucht.
So instead of praying that he would give it to me.
In plaats dat ik ga bidden, geef het aan mij.
Using our example again.
Om ons voorbeeld weer te gebruiken.
If I had a brick of love.
Als ik hier zo'n baksteen met liefde had.
And one of patience.
En ook één met geduld.
And he says, give me that.
En hij zou me vragen, geef me dat.
All right, here it is.
Hij zou het me geven.
And then I leave.
En dan ga ik weer weg.
And he goes, I got it, I got it.
En dan ga ik zoiets doen.
Sorry, didn't mean to get you excited.
We are Dutch. We are.
Yes, yes.
We say thank you.
Oh, yes. Thank you. I'm even worse. I'm Texan. This is the way we approach the Lord.
Zo naderen we en benaderen we de Heer vaak.
Bricks are not fruit.
Stenen zijn natuurlijk geen vrucht.
You understand what I'm saying? They're not fruit.
Het is geen vrucht.
Have you ever seen any plant bring forth bricks?
Heeft u ooit enig plant gezien die bakstenen voortbrengt?
Bricks are not fruit. Fruit comes from life.
Vrucht komt voort uit leven.
And this kind of fruit that God wants.
En de soort vrucht dat God zoekt.
Comes from Jesus.
Komt uit Jezus.
Not Jesus sitting at his right hand in heaven.
Niet de Heer Jezus die aan de rechterhand van de Vader in de hemel zit.
But Christ in his body.
Maar Christus in zijn lichaam.
Manifesting his fruit.
Die zijn vrucht manifesteert.
Where?
Waar?
In us.
In ons.
So, I'm a pastor of a church.
Ik ben een voorganger van een gemeente.
And we have many problematic people.
We hebben nogal wat probleemgevallen bij ons in de gemeente.
You have to deal with problems when you're a pastor.
En als je voorganger bent, dan moet je daarmee leren omgaan.
And sometimes I find myself getting a little upset.
Soms bereik ik het punt dat ik een klein beetje ontstemd ben.
Yes, it's true. I admit it. And when I pray,
en als ik dan bid,
I say, Lord, I am one with you.
Ik ben één met u.
And your life is in me.
En uw leven is in mij.
And what I cannot do.
En wat ik niet kan.
Or will not do.
Of niet wil doen.
Because sometimes we get stubborn.
En soms zijn we rebelleren of zijn we opstandig.
For example, we say, I won't forgive that person.
Bijvoorbeeld we zeggen, ik wil die persoon niet meer vergeven.
I'm upset.
Ja, ik ben ontstemd daarover en ik wil dat niet doen.
No forgiveness for you.
Dan is er ook trouwens geen vergeving voor u.
But Jesus, you can forgive them.
Maar, Heer Jezus, u kunt hem of haar vergeven.
You can love them.
U kunt hem of haar lief hebben.
You can be patient with them.
U kunt geduld hebben met hen.
I am not the vine.
Ik ben niet de wijnstok.
You are the vine.
U bent de wijnstok.
And I look to you.
En ik zie op tot u.
I trust in you.
Ik vertrouw op u.
Not just in heaven.
Niet de Heer Jezus in de hemel.
But in me.
Maar u in mij.
To fulfill the things that you want.
Om dat te vervullen wat u zelf wilt.
Amen. Does that make sense?
Begrijpt
u dat? Let's look back in chapter 14 and let's look go over to chapter 14.
Laten we even in hoofdstuk 14 van Johannes kijken.
And verse 20.
En vers 20.
This is Jesus speaking. And Jesus says here, at that day ye shall know that I am in my Father and ye in me and I in you.
Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u.
Now, who is Jesus talking to here?
Tot wie spreekt de Heer Jezus hier?
He's talking to disciples.
Hij spreekt tot discipelen.
Followers.
Volgelingen.
Do they believe in Jesus?
Geloofden ze in de Heer Jezus?
Yes.
Ja.
Do they believe he can do miracles if necessary?
Geloofden ze ook dat hij wonderen kon doen als dat nodig was?
Yes.
Ja, dat geloofden ze ook.
Do they believe he's the Savior?
Geloofden ze dat hij de Messias, de redder was?
Yes.
Ja, geloofden ze ook.
But there's something missing.
Maar er was iets wat ontbrak.
They haven't come to a certain day.
Ze waren nog niet tot een bepaalde dag inzicht gekomen.
They're of God. They're following God.
Ze waren uit God, ze volgden God.
But there's a day that needs to dawn.
Maar er moet een dag zijn waarop het open gaat voor ons.
And so Jesus says at that day.
En op die dag, zei de Heer Jezus,
you will know,
zult u inzien,
what does he say?
Wat zouden de discipelen gaan inzien?
He doesn't say salvation.
Hij zei niet dat u gered bent of verlossing. Of.
He's talking about the way to live.
Maar hij spreekt over de wijze waarop wij moeten of zouden leven.
When that day comes,
wanneer die dag komt,
you'll quit living as separate.
Dan houdt u op te leven gescheiden van Christus.
You quit living the way the Jews used to live.
U houdt op te leven zoals de Joden vroeger leefden.
God is in heaven.
Een God in de hemel.
We're down here.
Wij zijn hier op aarde.
Help me.
Heer, help ons.
Give me patience.
Geef me het geduld.
That was the Jewish way.
Dat was de Joodse wijze.
Now it's different.
Nu is het anders.
At that day you're going to know something.
In die dag zult u iets inzien.
That I am in you.
Dat ik in u ben.
And you are connected into me.
En u bent verbonden met mij.
And you do not have to depend on your resources anymore.
U hoeft niet langer te steunen en te vertrouwen op uw eigen bronnen.
Okay. Then this is chapter 14. Then he goes into chapter 15.
En dit was hoofdstuk 14 en dan gaat hij verder in hoofdstuk 15.
And in chapter 15 he explains what he means.
En in hoofdstuk 15 legt hij dan uit wat hij daar bedoelde.
Because he says in 14, I am in you and you are in me.
Want hij zei in hoofdstuk 14, ik ben in u en u in mij.
In chapter 15 he explains that beyond theology.
En in hoofdstuk 15 legt hij dat uit meer dan dat alleen de theologie.
He's not trying to present them with theology.
Hij probeert geen theologie aan hun uit te leggen.
He's trying to show them how they should live.
Hij probeert hen uit te leggen welke manier zij met hem wandelen kunnen.
I am the vine, he said.
Ik ben de wijnstok.
You're the branch.
U bent de ranken.
Connect to me.
U bent verbonden met mij.
In this manner.
En op deze wijze.
That I can come into you.
Zodat ik in u kan komen.
And in you I will bring forth my fruit.
En in u zal ik dan mijn vrucht voortbrengen.
Amen. That's what it's talking about.
Dat is waar het hier over gaat.
Hallelujah. Now I want to consider one definition for abiding in Christ that I've heard.
Ik wil één definitie geven voor het blijven in Christus die ik ooit gehoord heb.
I don't claim to be a Bible scholar.
Ik claim niet dat ik een Bijbelleraar ben.
In fact, I don't claim very much at all but to love Jesus.
Ik claim sowieso heel weinig, behalve dat ik de Heer Jezus liefheb.
But one Bible scholar said this.
Eén Bijbelleraar heeft ooit dit gezegd.
When Jesus tells us to abide in him.
Wanneer de Heer Jezus ons zegt om te blijven in hem.
He is telling us to abide in uninterrupted communion.
Dan vraagt hij van ons om te blijven in een ononderbroken gemeenschap met hem.
Okay, now that sounds good.
Dat klinkt heel mooi.
If you don't know better, then it sounds right.
Als u niet beter weet, dan klinkt dat als waar.
But that's not what Jesus means.
Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt.
You know how I know?
Weet u hoe ik dat weet?
Because of the context of chapter 15.
Vanwege de context van hoofdstuk 15.
Jesus could give a better example of uninterrupted communion.
De Heer Jezus zou ons zelfs een beter voorbeeld kunnen geven wat het betekent om in ononderbroken gemeenschap te zijn met de Vader.
Not by using the vine and the branch.
Niet door het voorbeeld gebruik van de wijnstok en de ranken.
But let's say a master teacher and a student.
Hij zou het voorbeeld kunnen gebruiken van een meesterleraar en zijn student of zijn leerling.
So you say, the master teacher is here in this chair.
De meester zit dan in die stoel.
And the student is here.
En de leerling, de student zit naast hem.
And the word of the Lord comes to the student.
En dan komt het woord des Heren tot de student, tot de leerling.
And says, abide in uninterrupted communion with the master.
Blijf in ononderbroken gemeenschap met de meester naast je.
So what would they do?
So wat zouden ze dan gaan doen?
They would turn towards one another.
Dan zouden ze elkaar aankijken.
And the student would listen to the master.
En dan zou de student, de leerling, naar de meester luisteren.
And they would keep this communion going.
En dan zouden ze die gemeenschap gaande houden.
Well, that's good.
Dat is op zich goed.
There are places in the Bible that talk about that.
Er zijn plaatsen in de Bijbel die daarover spreken.
Amen. But that's not what he's talking about here.
Maar dat is niet waar hij hier in hoofdstuk 15 over spreekt.
Because he's using the example of a vine and a branch.
Hij gebruikt hier het voorbeeld van de wijnstok en de rank.
He's not saying walk around continually and pray to Jesus and feel his presence.
Het zegt hier niet dat u steeds in gemeenschap met de Heer moet wandelen en zijn tegenwoordigheid moet ervaren.
While that is good,
hoewel dat waar is.
That is not abiding.
Dat is niet hetzelfde als blijven.
Abiding is one thing.
Blijven is één ding.
It is connecting to Jesus by faith.
Het is verbonden zijn met de Heer Jezus in door geloof.
In such a way.
In op zo'n wijze.
That Christ lives in you and not you living for Christ.
Dat Christus in u leeft en niet u zelf. Maar Christus leeft en zich uitdrukt in u.
Paul described that in Galatians 2:20.
Paulus beschrijft dat in Galaten 2, vers 20.
He said, I am crucified with Christ.
Ik ben met Christus gekruisigd.
Nevertheless, I live.
En toch leef ik niet meer.
That's right. Yet not I, Christ lives in me.
Niet ik, maar Christus die leeft in mij.
Now that's abiding.
Dat is blijven.
According to John 15.
En volgens Johannes 15, die we voor ons hebben liggen.
Because that's the whole point of this chapter.
Dat is juist het hele punt uit dit hoofdstuk.
Now, there's another point that we need to really comprehend out of this chapter.
Er is nog iets wat we goed moeten begrijpen uit dit hoofdstuk.
The emphasis of this chapter is not just that we bear fruit.
De nadruk van dit hoofdstuk ligt niet alleen bij het feit dat we vrucht moeten dragen.
Most people think it is.
Veel mensen denken dat dat de nadruk is.
But it's not.
Maar dat is het niet.
All you have to do is read carefully and you'll see that it's not.
Het enige wat u doen is om het zorgvuldig na te lezen en u zult zien dat het niet zo is.
The emphasis is that you bear his fruit.
De nadruk is dat u zijn vrucht draagt.
That's different.
Dat is anders.
We say, well, he's the vine, I'm the branch, and I want to go bear fruit.
We kunnen zeggen, hij is de wijnstok, ik ben de rank, en ik wil vrucht dragen.
But what he's saying is, if I abide in you, you will bear my fruit.
Maar wat hij zegt is, als ik in u kan blijven, zult u mijn vrucht dragen.
Does that make sense?
Betekent dat iets voor u?
And there's another point that I can make along with that.
En er is nog een punt wat ik naast dit punt nog kan maken daarover.
We are not just after the resources of Christ.
We zijn niet alleen uit de bronnen uit wat hij geven kan van Christus uit.
We are after Christ in us.
We zijn uit op Christus in ons.
Now, maybe you don't see the difference.
Misschien ziet u het verschil niet.
The difference would be again using an example of me being separated.
Het voorbeeld zou weer hetzelfde zijn als ik dus iemand anders ben.
And picture me representing Jesus standing here.
En als u mij nu voorstelt als de Heer Jezus die hier staat.
And I have a big basket.
En ik heb een hele grote mand bij me.
And I have so much resources.
En ik heb heel veel dingen in die mand zitten, heel veel
kindness and patience and long suffering.
Vriendelijkheid en geduld en
And so our brother here is standing there and he says, "Oh, I want your resources."
En ik vraag hem, ik wil een van die dingen graag hebben die daar in die mand zitten.
If we are separate,
als wij dus gescheiden zijn,
then maybe so. Maybe that's a good prayer.
Dan is dat misschien een heel goed gebed.
But we are not separate.
Maar we zijn niet gescheiden.
We are one with Jesus.
We zijn één met de Heer Jezus.
But if our minds are not renewed to the truth,
maar als onze gedachten niet vernieuwd worden, veranderd worden om de waarheid te omvatten,
then Jesus and his basket is nothing more than Santa Claus.
Dan is de Heer Jezus met zijn mand niet meer als een Sinterklaas.
And then he would walk over and here you hold the basket, you be Jesus, and I'd walk over and go, "Oh, I'll have some of this." And oh, thank you Jesus. I'll have some of this.
En dan loop ik naar de mand en dan pik ik eruit wat ik nodig heb.
Because we're only after the resources of Jesus.
We zijn alleen maar uit op datgene wat hij ons geeft of geven kan.
We're not just after the fruit of Jesus.
We zijn niet uit op zijn vrucht in ons.
We're after the life of Jesus.
We zijn uit op het leven van de Heer Jezus.
And we're after the life of Jesus to be in us.
En we zijn uit op het leven van de Heer Jezus in ons.
And what happens when that takes place?
En wat gebeurt er als dat werkelijkheid wordt?
We get the resources of Jesus.
Dan krijgen we ook alle andere dingen met de Heer Jezus.
Let's picture the vine.
Laten we het beeld nog gebruiken van de wijnstok.
Let's picture the branch connected.
En de rank die daaraan verbonden is.
Okay. When the life that is in the vine,
als het leven wat in die wijnstok is,
that's Jesus's very life.
Dat is het leven van de Jezus zelf.
Right? The actual physical part of the vine is not the life.
Dus datgene wat je van de wijnstok kan zien is niet het leven.
But that's where you connect.
Maar dat is waar we ons verbinden met hem.
But the sap,
maar het sap in de wijnstok.
That's the life.
Dat is het leven.
That's what comes into the branch.
Dat is ook watgene wat in de rank stroomt.
Not his resources.
Niet al zijn dingen en bronnen.
You don't have a big apple coming down the vine and then shooting into the branch.
Het is niet een appel die binnen in de wijnstok naar beneden komt en dan de rank ingaat.
And the branch goes, oh, it's so big.
De rank dan moet zeggen, oh, het is mij een beetje te veel allemaal.
Oh no, here comes a banana.
En dan komt er een banaan.
It's not the resources that are coming into us.
Het zijn niet de dingen die de Heer Jezus ons allemaal kan geven.
It's the sap.
Het is zijn leven, het sap.
That brings forth those things.
Die al die andere dingen voortbrengen.
Through the branch.
Door de rank heen.
So if you want love, joy, peace, gentleness.
Als je dus liefde, geduld, vriendelijkheid enzovoort wil.
There's only one way to get it.
Dan is er maar één manier waarop u dat kunt krijgen.
Your heart has to be after Jesus.
Uw hart moet uitgaan naar de Heer Jezus.
Not just after what he can give you.
En niet alleen naar datgene wat hij u kan geven.
Make sense?
Begrijpt u dat?
Now, that may sound so simple.
Dat kan zo eenvoudig klinken.
But I travel a lot.
Maar ik reis heel veel.
And I'm around a lot of Christians.
En ik kom heel veel christenen tegen.
And the way that many Christians talk.
En de wijze waarop heel veel christenen spreken.
Is as if they have not come to that day.
Alsof ze niet tot die dag zijn gekomen.
That they know.
Zodat ze zijn gaan inzien.
That they are in him.
Dat zij in hem zijn.
And he is in them.
En hij in hen.
They know it theologically.
Ze kunnen de theologie daar wel van.
But they don't know how to abide and how it becomes practical.
Maar ze weten niet hoe dat blijven werkt en hoe het praktisch in hun leven functioneert.
So they may come up to me after a service.
En dan komen ze na de dienst bij me.
And say, oh brother Randy, pray for me.
Dan zeggen ze, oh brother Randy, bid voor mij.
And they say, I need more patience.
Randy, ik heb meer geduld nodig.
And I would say, is Jesus in you?
Dan zeg ik tegen hen, is de Jezus in u?
Oh, yeah, yeah.
Ja, natuurlijk.
Amen. I believe the theology.
Dan zeggen ze, amen. Ja, maar ik geloof de theologie.
My next question would be, well, is he doing you any good?
En dan is mijn tweede vraag, helpt het jou dat de Heer Jezus in jou is?
Is it making any difference?
Maakt het enig verschil voor u?
No, I still need him to drop something down on me.
Nee, ik heb nog steeds nodig dat hij iets aan mij geeft of laat neerdalen op mij.
I hear that all the time.
Ik hoor dat dus alle tijd dat ik
That kijk. Day has not come.
Die dag is nooit niet gekomen.
You know what happens when a day comes.
Weet u wat er gebeurt als die dag komt?
The sun comes up.
Het is net alsof de zon opgaat.
Jesus comes up.
De Heer Jezus komt op.
The light of life comes up.
Het licht van het leven gaat op over uw leven.
And even though you're a disciple.
Ook al bent u een discipel.
It's a new understanding.
Het is een nieuw begrip van de dingen.
It is a reality that produces practical fruit.
Het is een realiteit die uiteindelijk praktisch vrucht voortbrengt.
So I tell them, maybe you should pray for this.
En dan zeg ik, misschien kunt u hiervoor bidden.
Pray for what we read in John 14:20.
Misschien kunt u bidden het vers Johannes 14, vers 20 in uw gebedsleven.
Pray that that day will dawn in your heart.
Bid dat die dag zal komen en zal neerdalen in uw hart.
So that you will know.
Zodat u zult zien en kennen en inzien.
That the vine is in you.
Dat de wijnstok in u is.
And that you are a branch.
En dat wij ranken zijn.
You see the difference?
Ziet u het verschil?
Now, you know, we have two sessions here and we've repeated this truth of Christ in us several times.
We hebben nu twee samenkomsten gehad en we hebben deze waarheid van Christus in ons verschillende keren weer herhaald.
And if the goal is just to say the truth.
En als het doel alleen maar de waarheid spreken is.
Well, good. We've done that.
Dan hebben we onze doel.
But that's not the goal.
Maar dat is niet het doel.
The goal is to know his heart.
Het doel is om zijn hart te kennen.
The goal is to comprehend his word.
Het doel is om zijn woord te begrijpen.
Not just to hear it and say amen.
Niet alleen om het te horen en dan amen te zeggen.
And our spirit bears witness.
Onze geest getuigt dan.
But when we get into trouble or we have a need.
Als we dan in problemen komen of een nood in ons leven openbaart.
We go back to the old covenant way.
Dan gaan we toch weer terug naar die manier van het oude verbond.
That's just wasting our time here.
En dan hebben we onze tijd verdaan hier.
So if the Spirit of God is speaking to us.
Als de Geest van God tot ons spreekt.
There has to be a cry for that day to dawn in our hearts.
Moet er een roep van ons uitgaan dat die dag op ons zal lichten.
All right, let me mention just a few more things. What time do we, should we? Yeah, it's up to you. You're the boss. Okay, well, I'm not finished. I heard some of you say, please be finished. I was a missionary in Jamaica. My wife and I were missionaries there back in 1972.
Mijn vrouw en ik zijn zendelingen geweest in Jamaica in 1972.
We were 3 years old, I think, at the time.
We waren toen 3 jaar oud. Zendelingetjes. Dus.
We were very young.
We waren nog heel erg jong.
And I was working out in the fields with the goats that we had.
En ik werkte met de geiten die in het veld die we hadden.
And there was a man on the property next to us who had some orange trees.
En er was een buurman die had dus sinaasappelbomen.
And he was doing some grafting.
En hij deed daar wat aan enten.
And he was taking some branches out of an orange tree that the fruit didn't taste good and it wasn't very full.
Hij nam wat, wat takken van die sinaasappelboom af. Juist die takken die, waarvan de vrucht niet echt lekker smaakte.
I had never seen this before.
En ik had dat nog nooit eerder gezien.
And he goes over and he pulls out his knife.
En hij ging dan naar zijn tak toe, nam zijn mes.
And he comes to a good orange tree.
En dan kwam hij dan een goede sinaasappelboom.
It had been bringing forth good fruit.
Het had goede vrucht op zich voortgebracht.
And he wounds it.
En dan gaat hij het verwonden.
He didn't go to the bad one.
Hij ging niet naar het slechte.
The fruit what didn't taste good.
Waarvan de vrucht dus niet.
And stab it.
Goed smaakte en dan daarin maar ging steken met zijn mes.
He went to the good one and he drove the knife in and he cut a long strip.
Hij ging dan naar de goede boom. En daar maakte hij een gleuf met zijn mes in.
And he made another cut that looked very much like a cross.
En dan maakte hij nog een streep met zijn mes in de boom en samen vormde dat een iets wat op een kruis leek.
And he opened up the wound.
En dan opende hij die wond van de boom.
And he took the branch from the old bad tree.
En dan nam hij die tak van die oude slechte boom.
And he tucked it into that opening. And dan, he go ahead.
Dan enterde hij dat dus op die goede boom.
And he closed it up around that bad branch.
Dus dan deed hij dat kruisje waar dat takje dan weer achter stak weer netjes dicht.
And he took a piece of plastic and he tied it all in.
En dan nam hij een stukje plastic en dan verbond hij dat allemaal weer.
Why?
Dicht aan elkaar.
So it would abide.
Waarom? Omdat het zou daar blijven op zijn plaats.
Why did he want it to abide?
Waarom wilde hij dat dat takje daar zou blijven?
One purpose.
Slechts één doel.
To get the life out of this good tree into this branch.
Om het leven, het sap van die goede boom in dit takje te krijgen.
When he was doing it, I said, "Can I come over and watch you?"
En toen hij daarmee bezig was, vroeg ik hem, kan ik komen en ook bij kijken?
He said, sure.
Hij zei, tuurlijk, kom maar kijken.
And so he explained every step to me.
En zo heeft hij mij elke stap van dit proces uitgelegd.
And I forget how much time passed.
Ik weet niet meer hoe lang het duurde precies.
But he said, come back at a certain time.
Maar kom terug op die en die tijd.
Not that day, but many, many days.
Maar vele dagen later.
And he said, I'll show you.
En ik zal het u laten zien hoe het werkt.
And so after many, many days, we came back and this branch was bearing good fruit.
En na vele, vele dagen ben ik dus weer teruggegaan. En ik zag dat deze tak die geënt was, nu goede vruchten voortbracht.
How did that happen?
Hoe is dat gebeurd?
How is that possible?
Hoe is dat mogelijk?
How is that possible?
Hoe is dat mogelijk?
That branch was cut off from its old source.
Die tak werd afgesneden van zijn oude bronnen.
The cross didn't just remove your sins.
Het kruis heeft niet alleen uw zonden weggenomen.
Paul said, I'm crucified.
Paulus zei, ik ben gekruisigd.
For example, Paul also said that he that is dead is freed from sin.
En Paulus zei ook, hij die gestorven is vrij van zonde.
So we say, oh Lord, I have this bad attitude in me.
En dan zeggen we, Heer, ik heb deze slechte eigenschap nog steeds in mij.
Crucify this bad attitude.
Kruisig dat die slechte eigenschap.
He didn't say he crucified sin.
Hij zei niet dat hij de zonde kruisigde.
He said he crucified us. I am crucified.
Hij zei dat hij ons kruisigde. Wij, ik ben gekruisigd.
For example, if I'm sin,
als ik zonde
and
ben,
I'm connected with him,
en als ik dan verbonden ben met hem,
he says, Lord, bring the cross.
En we zeggen dan, Heer, breng het kruis.
He may be thinking that the Lord's going to bring the cross to me.
Dan denkt hij misschien dat het kruis op hem komt te liggen.
But Jesus said, or the Bible says, he that is dead is freed from me.
Hij die dood is.
When you're dead, you're freed from sin.
Is vrij van zonde, is vrij van mij.
So close your eyes and be dead and tell him you closed your eyes and you're dead.
I'm dead?
Yeah, tell him that.
I'm dead.
Okay.
Ik ben dood.
Yeah, in that language, that other one. Okay.
Is that good, sir?
Yeah. Okay. So I'm sin. I cannot be connected with him anymore because he's dead. He that is dead is freed from sin.
Dus omdat ik de zonde ben, kan ik niet meer met hem verbonden zijn, want hij is dood voor de zonde.
Now we're trying to get God to crucify everything but us.
We willen dat God in ons leven alles kruisen, behalve onszelf.
But Paul knew the answer.
Maar Paulus kende het geheim.
No, I don't mean this Paul, I mean that one. The answer is the cross.
Het antwoord is het kruis.
And that branch died to its old life.
En die rank stierf aan zijn oude leven. Die tak van de.
Didn't it?
Amen.
It died to its old life, to its old tree.
Het stierf aan zijn oude boom, aan zijn oude leven.
And it left it.
En het verliet het oude leven.
And it began to be joined to another.
En het werd samengevoegd met iets nieuws.
And the only hope for that branch.
En de enige hoop voor deze tak.
Was another life.
Was het leven buiten hem, een ander leven wat in die boom was.
Because there's a difference between a branch and a tree.
Want er is een verschil tussen een tak en de boom.
You dig up a tree.
Je kunt een boom uitgraven.
And you plant it over here.
En dan kunt u het ergens anders weer neerzetten.
There's a good chance it'll continue to grow.
En dan is er goede kans dat hij opnieuw
groeien. You take a branch and you break it off a tree.
Als u een tak neemt en u breekt het af.
And go stick it in the ground.
En u stopt dat weer in de grond.
No.
Dat zal dus niet gaan groeien.
Why?
Waarom?
Why did God make it that way in nature?
Waarom heeft God dat in de natuur zo gemaakt?
There's a reason.
Er is een reden voor.
Because we need Jesus.
Omdat wij de Heer Jezus nodig hebben.
We need another life.
We hebben een ander leven nodig.
We are a branch.
Wij zijn takken.
We're a tube, a channel, a straw.
Wij zijn stro, we zijn een kanaal.
And he's the life that comes into us.
En hij is dat leven wat in ons komt.
Our only hope is the cross to take us out of the old life.
Het enige hoop is dat het kruis ons wegneemt, wegsnijdt uit dat oude leven.
And not just give us a new life.
Om niet alleen maar nieuw leven te geven.
To connect us into the new life.
Maar om ons te verbinden in dat nieuwe leven.
And never to live as separate again.
En om nooit meer gescheiden daarvan te leven.
To live by Christ.
Om te leven door Christus.
To trust the life of Christ within us.
Om te vertrouwen op het leven van Christus in ons.
Now, that doesn't mean you can't pray looking up here.
Dat betekent niet dat u niet kunt bidden en naar boven uw ogen kunt opslaan.
That's fine.
Dat is prima.
I do it.
Ik doe het ook.
But I know that the fruit that I need comes from the life within.
Maar ik weet wel dat het vrucht wat ik nodig heb komt van het leven binnen in mij.
And I know that if these are the last days.
En ik weet ook als dit de laatste dagen zijn.
It's still okay to win souls.
Dat het ook goed is om nog steeds zielen voor de Heer te winnen.
You understand?
Begrijpt u wat ik bedoel?
It's still okay.
Dat is goed.
But that's not the season. If this is the last days.
Nee, maar dat is niet het seizoen waarin wij leven. Als dit de laatste dagen zijn.
It's not the season.
Het is niet het seizoen daarvoor.
For planting.
Het is niet het seizoen om te gaan planten nu.
It's the season for Jesus to get the fruit, or for the Father who is the vine dresser to get the fruit out of us.
Het is het seizoen dat de Vader als de wijngaardenier de vrucht uit ons gaat ontvangen.
And that fruit is not just Christian attributes.
Die vrucht bestaat niet alleen maar uit christelijke attributen.
That fruit is Christ's manifestation.
Het is Christus die zich manifesteert.
You see the difference?
Ziet u het verschil?
Big difference.
Dat is een heel groot verschil.
You know, and this is my first ending now.
En dit is mijn eerste einde.
First one. But you can go to some churches.
U kunt naar sommige kerken gaan.
And the preacher will say something like this.
Dan zal de prediker u zoiets als dit vertellen.
Be good.
Wees goed.
Try harder.
Probeer nog beter uw best te doen.
Give money.
Geef meer geld.
you know the things they say.
U kent de dingen die gezegd worden.
And they're not thinking about Christ at all.
En ze denken eigenlijk helemaal niet na over Christus zelf.
They're not pointing you to Christ.
Ze wijzen u niet op Christus.
They're just telling you to do the Christian thing.
Ze vertellen u alleen maar om het christelijk leven te doen.
God doesn't have a Christian thing.
De Heer heeft geen christelijk ding om te doen.
God has a son.
De Vader heeft een zoon.
He raised that son up.
Hij heeft dat doen opstaan.
He joined us to that son.
En hij heeft ons één gemaakt met die zoon.
And Christianity
en het christendom
is nothing more
is niets meer
than the manifestation of Christ
dan de manifestatie van Christus
in his body called
in
the church.
In zijn lichaam wat de gemeente, de kerk genoemd wordt.
Very simple. It's not difficult.
Het is heel eenvoudig. Zo moeilijk is het niet.
What?
I said the same as you said.
I say the same as he just said. Praise God. Well, I'm going to end.
Ik ga nu eindigen.
I cannot tell you how much I love you.
Ik kan niet uitdrukken hoeveel ik van u houd.
And that with all my heart I was looking forward to seeing your faces, to hearing your voice.
En ik heb uitgezien om uw gezicht weer te zien en uw stemmen weer te horen.
And I believe that God is doing an incredible work at this time.
En ik geloof dat de Heer een bijzonder werk doet op dit moment, in deze tijd.
And that your hearts are in the right place.
En dat uw harten op de juiste plaats of naar de juiste dingen uitgaan.
Your focus is Christ.
Uw focus, uw doel is Christus.
You know, I think of I think of the book of Revelation.
Ik denk aan het boek Openbaring.
And here Jesus is on the throne.
En we zien daar Jezus op de troon.
And there's multitude upon multitude of people gathered around.
Er zijn grote scharen met mensen rondom die troon.
And what are they looking at?
En waar kijken ze naar?
I mean, really, if you read it, what are they looking at?
En als u het leest, waar kijken ze dan naar?
Do you see something like what I'm about to describe? Do you see one person standing there and go, oh, look, there's an angel.
En ziet u dan dat er in die scharen iemand is die zegt, hey, kijk, daar gaat een engel.
And another one goes, there's a rainbow.
Of een ander die zegt, kijk, daar zit een regenboog.
And someone goes, oh, look at those streets of gold.
En dan weer een ander zegt, kijk, daar zijn de straten van goud.
And someone else goes, hey, there's Bob.
What's that?
That's a name.
Iemand anders zegt weer, hey, daar gaat Bob.
Their focus is on Jesus.
En ze zijn gericht op de Heer Jezus.
Now that's a true picture.
En dat is het ware beeld wat we daar zien.
That's a true picture of what the church is supposed to be like.
En dat is een waar beeld van wat de gemeente zou moeten zijn.
That if we are focused on Him,
als wij gericht zijn op Hem,
all that we need will come to us.
Dan alles wat we nodig hebben komt vanzelf op ons pad.
But if we start looking at other things,
maar als wij beginnen op andere dingen te zien,
we're gonna miss the mark.
Dan zullen we het doel missen.
For example,
bijvoorbeeld,
my second ending.
Mijn tweede einde.
We think that by listening to preachers talk about the end times,
wij denken soms door te luisteren naar predikers die spreken over de eindtijd.
And explaining prophecy to us.
En de profetieën verklaren aan ons.
That because they explained it.
En omdat zij dus dat aan ons hebben uitgelegd.
Now we won't fall for the tricks of the devil.
Dat wij dan niet meer zullen vallen voor de trucjes van de duivel.
Now we won't miss God.
Nou zullen we het niet meer missen.
You're wrong.
Maar u bent
just knowing prophecy is not enough.
De profetie kunnen weten en verklaren is niet voldoende.
1 Corinthians 13 says if you knew all prophecy.
1 Corinthians 13 zei ook al zou u alle profetieën kennen.
And have not love which is God. God is love.
En geen liefde hebben en dat is God. God is liefde.
Then it's nothing.
Dan is het niets.
Let me give you one more example.
Ik geef u nog één voorbeeld.
Jesus is going to speak a prophecy.
De Heer Jezus spreekt een profetie.
He's going to prophesy what is going to happen that day.
En hij profeteert wat er zal gebeuren op die dag.
And he's going to tell it to Peter.
En hij vertelt het aan Petrus.
So praise God, Peter's going to know the prophecy.
Nou wist Petrus dus de uitleg en de profetie die uitgesproken werd.
If you know the prophecy, you can't go wrong.
Dus als u het profetie kent, dan kan je toch niet verkeerd gaan.
So Jesus says, this day, Peter.
Hij zei, deze dag, Petrus.
Three times you're going to deny me.
Zult u me drie keer verloochenen?
It hadn't happened yet.
Het was nog helemaal niet gebeurd.
It's a prophecy.
Het was een profetie.
Peter goes, oh boy.
Dus nu wist Petrus het en die zei, ha.
Now I know where the stumbling blocks are.
Nou weet ik waar de struikelblokken liggen.
I'm not gonna fail.
Ik ga niet vallen.
And what did Peter do?
En wat gebeurde er met Petrus?
He failed one time, two times, all three times.
Hij heeft alle drie keer de Heer verloochend.
And that was all in the same day.
En het was allemaal op diezelfde dag.
I'm telling you, if Jesus himself explains the prophecy to you,
ik vertel u zelfs, als de Heer Jezus zelf alle profetieën zou verklaren aan ons,
that is not enough.
Zou dat niet genoeg zijn?
You need Jesus' life.
U heeft het leven van Heer Jezus nodig.
His word is good.
Zijn woord is goed.
But his word needs to be made flesh.
Maar zijn woord moet vlees in ons worden.
He needs to live in us.
Hij moet in ons wonen.
He needs to live in his body.
Hij moet in zijn lichaam wonen.
The vine was speaking to the branches.
De wijnstok spreekt hier tot de ranken.
In chapter 15.
In hoofdstuk 15.
And he told them what they needed.
En hij verklaarde wat zij nodig hadden.
But he also fulfills that by coming into them.
Maar hij vervulde dit stuk ook door in hen te komen wonen.
See, there's a difference there.
Ziet u, daar is een verschil.
One is hearing from God himself what we need to do.
Eén ding is dat we van God zelf horen wat we moeten doen.
And that's what they heard in John 15.
En dat is wat ze hoorden hier in Johannes 15.
But he was not just the speaker of the truth pertaining to the vine.
Hij was niet alleen de spreker die over de waarheid sprak, aangaande de wijnstok.
He's also the vine.
Hij is de wijnstok zelf.
And he comes into that branch.
En hij is binnengekomen in die rank.
And everything that he said.
En alles wat hij hier gezegd heeft.
He fulfills in him.
Zal hij hierin vervullen.
Amen?
Amen.
So, that's why the world may go crazy.
Dat is waarom de wereld ook doordraait. Niet doordraaien, maar doordraaien.
And so forth and so on. But our hope is not looking at those things.
Maar onze hoop ligt niet in het kijken en het gericht zijn op deze dingen.
Our hope is to look at Jesus.
Onze hoop is het zien op Jezus.
Our hope is to keep our focus there.
En onze hoop is ons te blijven richten op hem alleen.
Why?
Waarom?
Because if you continue to look at him.
Als u begint op te zien tot hem.
The Bible says this.
Dan belooft de Bijbel u dit.
We will be changed into that same image from glory to glory.
Wij zullen veranderd worden naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid.
So the first scripture I began with was Romans 8.
De eerste schriftplaats waar we vanmorgen mee begonnen zijn was Romeinen 8.
So we're going to turn there and read it and then we're going to quit.
We gaan daarheen, we lezen het en dan stoppen we.
And if you're like members in my church, at this point you'll say, I'll believe it when I see it. That's right. All right, so here we go. Romans 8, verse 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren.
Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Amen. Would you do me the honor of just closing with a word of prayer over this?
We zullen een moment van gebed nemen.